Pas nog enkele mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande zondag hoopt dominee de Butter weer voor te gaan. En de collecten vandaag zijn bestemd voor de eerste collecte voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag ook één collecte die ook voor de kerk. Maar dit alles zo de Heere wil en wij leven. En dan afgelopen week is op 76-jarige leeftijd overleden zuster A. Knape. En de begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. En in verband daarmee, gemeente, willen wij met elkaar zingen uit Psalm 89. Het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft tot in eeuwigheid en die nimmer laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet zingen wij uit Psalm 85 het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toren ook op ons nakroost woen? Zult gij uit de dood ons niet herleven doen? En daarna zal u worden voorgelezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 37, en daarvan de versen 1 tot en met 14. We noemden u Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14, na het zingen van Psalm 85, het tweede vers, en na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemelen is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. De hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij: Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei: De Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: Gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen: Zie, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been en ik zag en zie er werden zenuwen op dezelve. En er kwam vlees op en hij trok een huid bovenover dezelve. Maar er was geen geest in hen. En hij zei dat tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken heb en gedaan heb. Spreek de Heere. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen kunt u ook in dit gedeelte vinden. Het is eigenlijk het gehele gedeelte. Ik lees met u alleen het laatste vers nog een keer. Ezechiël 37, vers 14. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Zoeken wij voor alle dingen Gods heilige aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. We willen voorbeden doen voor de nabestaanden van de overleden zuster Knapen. En dankzegging doen voor broeder Ab Boeter, met wie het vooruit mag gaan en hij hoopt van de week ook weer thuis te komen. Laten wij danken en bidden. Groot en eeuwig God, aan de morgen van deze zondag buigen wij ons voor uw aangezicht, Heer. Om u in de allereerste plaats ervoor te danken dat gij ons allen de gelegenheid geeft, zoals wij hier staan of zitten, of onze plaats hebben ingenomen voor de kerktelefoon om naar uw woord te gaan luisteren. Midden in ons roerige leven, midden in ons drukke bestaan, hebt gij een dag afgezonderd waarin wij mogen rusten van alle dagelijkse bezigheden. Waarin wij bovenal stilgezet mogen worden bij die dingen waar onze ziel zo groot belang bij heeft. En heren, als dat er niet zou zijn, dan zouden wij altijd maar doorgaan, want van nature hebben we er niet eens erg in dat wij een ziel hebben. Hebben wij er ook niet eens erg in dat wij sterfelijke mensen zijn. En dat we straks eenmaal voor u moeten verschijnen. Maar hier in uw huis worden wij daarbij bepaald. Dat dit leven tijdelijk is. En dat uw woord eeuwig is. En dat dat slechte mensen wijsheid leert. En dan mogen we u danken, Heere, dat wij hier dan nog mogen zijn, dat wij hier onze plaats hebben ingenomen. Dat wij de woorden des eeuwige levens nog mogen aanhoren. U maakt onderscheid waar het niet is, Heere. Vorige week zaten wij ook hier. En vanaf deze plaats, Heere, is het ook al langere tijd geleden dat wij hier de gemeente mochten ontmoeten. En het is er ook in die tussentijd alweer veel gebeurd, in de gemeente en in het persoonlijke leven. Wij mogen er nog zijn in het heden der genade. Dat geldt niet voor die zuster wier naam moest worden afgelezen. Die in de afgelopen weken tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. U kent de rouw en u kent het verdriet rondom dat heen gaan. Al was de kring om haar heen ook niet zo heel groot. Heren, wilt u hen gedenken? En wilt u geven dat die lege plaats die zij achterlaat ook vervuld mag worden met uzelf? En dat de spraak ook in de familiekring verstaan mag worden. Heden ik, maar morgen gij. En dat we dan ook bereid zullen zijn, heren. Zoudt u die boodschap dan bovenal willen indrukken in het hart van hen die achterblijven. Ook van ons als gemeente. U hebt weer gesproken, heren. Nu weer een onzer uit het leven is weggenomen. Nu er weer een lege plaats is gekomen. En zoveel zijn er die in de afgelopen week het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Mensen wier lot voor eeuwig beslist is. Die niet meer kunnen bidden. Die niet meer naar de kerk kunnen gaan. Die uw woord niet meer kunnen lezen. Mensen die niet meer de oproep tot geloof en bekering meegegeven kan worden. Maar heren, al zijn wij hier en al staan of zitten wij hier als levende mensen niettemin, komt de boodschap ook vanochtend heel ontdekkend tot ons dat wij allen van nature dood zijn. Geestelijk dood. Door de misdaden en de zonden. En heren, laat die boodschap door ons verstaan mogen worden. En dan zullen we het al wellicht al meer gehoord hebben. En al zijn het misschien bekende klanken. Maar dat die klanken toch eens door ons verstaan mogen worden. Want gij zegt het toch wel, zalig is het volk dat het geklank kent. De boodschap van zonde en genade. Dat we het niet alleen maar zullen aanhoren en zullen toestemmen, maar dat we het zullen beleven. Ik lig gekneld in de banden van de dood. Heren, wilt gij ons daar eens aan ontdekken? Wilt u de prediking daar ook vanochtend toe laten bijdragen? Dat we er iets van mogen zien. Hoe ellendig wij er van nature aan toe zijn. En dat we zo voor u niet kunnen verschijnen zoals we geboren zijn, maar dat er een groot wonder in ons leven moet gebeuren. Het wonder van de levendmaking, het wonder van de wedergeboorte. En hoe onmogelijk is dat, heren, om dat zelf te bewerken. Net zo min als die dorre doodsbeenderen uit dat visioen dat Ezechiël ontving, zichzelf tot leven kunnen wekken. Net zo min kunnen wij ene gelovige gedachte voortbrengen. Heren, maar dat die werkelijkheid ons eens nu op de juiste plaats mag terechtbrengen. Dat het ons niet tot valse leidelijkheid brengt, maar dat wij eens gaan roepen tot u. Och Heere, och wiert mijn ziel toch door u gered. Wat dat nou bij ons onmogelijk is, Heere, en dat moet ook onderstreept worden. Dat is nou mogelijk bij u. En dan wordt het evangelie ook echt een evangelie, een blijde boodschap. Dat er nou voor doodschuldigen, voor mensen die zich van u hebben afgewend. Dat volk Israël dat had gerookt op de hoogte, dat heeft de afgoden gediend. Dat was door eigen schuld in de ballingschap neergelegd. Dat gij nou met zulk een volk te doen wilt hebben. Dat gij daar uw profeten toe afzendt. Om ze te verkondigen, de dood in zichzelf, maar het leven in u. En heren, nu hebben wij Pinksteren gevierd. En nu mag er herdacht zijn dat die geest van Pinksteren is uitgestort. En heren, hoe hebben wij die geest nodig? Want uiterlijk kan er wel veel in orde zijn. Wij kunnen een goed geregeld kerkelijk leven hebben. Het kan er allemaal netjes uitzien. Maar als de geest er niet in is, dan liggen wij nog steeds dood ter neer. Heren, wilt gij dan uw geest zenden? We kunnen ook weer niet zomaar aan de prediking beginnen deze ochtend. Maar we bidden u en smeken u of dat gij uw geest wilt uitzenden. U hebt die geest toch uitgestort. Er staat toch in de oude profetie dat gij uw geest uitgiet over alle vlees. Heren, dat getuigt toch van overvloed. En die overvloed, die bron, die is toch nog niet gestopt. U hebt toch een milde hand. En u hebt gaven, heren, om ook deze dag uit te delen, zelfs aan wederhorigen. Geef, heren, dan dat de prediking ons nut mag doen. En dat de prediking ook eerlijk mag zijn. Dat die naar de zin en de mening van uw Heilige Geest mag zijn. Een vertolking van wat gij daarmee bedoeld hebt. Wilt u dan onze gedachten leiden door uw geest en geven dat het woord ook zijn weg mag vinden ook in de gemeente. Dat de rechtvaardigen het aangezegd mag krijgen dat het hem wel gaan zal. Dat hij ook zich mag herkennen in datgene wat er gesproken wordt over het leven der genade. Dat het ook een vertolking mag zijn van wat er in het hart van uw volk en kinderen omgaat. Maar ook dat de goddelozen het aangezegd krijgt dat het hem kwalijk gaan zal. En dat hij ook heel eerlijk in die spiegel van uw wet moet blikken. En dan ook heel eerlijk moet blijven kijken en moet zeggen, nazeggen, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Heere, zo bidden we u om uw genade. Daarmee zeggen we ook al dat we het niet verdiend hebben. Als wij om genade vragen, dan hebben we geen andere gronden meer om op te pleiten. Dan zijn onze handen bevlekt met 1000 zonden. Dan is er in ons geen gerechtigheid meer overgebleven waarop wij kunnen staan. Dan kunnen we ook niet pleiten om tranen zelfs, of op grond van een bepaalde gestalte. Dat we dan ook de juiste grond in onze gebeden zouden mogen vinden, Heere. En dat is toch alleen de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En als Hij dan vanochtend ook in het gewaad van zijn woord voor ons staat, laten we ook zijn stem mogen horen. Opdat doden zullen horen. De stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, breek dan die lauwe gestalte eens af in ons hart. Juist ook kerkmensen die al zo lang onder de prediking van dat woord zitten, kunnen zo hard en verhard worden. Zo lauw en zo flauw. Dat alle woorden van de prediking, met hoeveel gaven ook gesproken al zoveel jaren in deze gemeente, met welke kennis ook van de schriften, maar dat die toch langs ons heen glijden. Dat die ons geen nut doen. Ja, dat die straks eenmaal nog tegen ons zullen moeten getuigen. O God, bewaar ons daarvoor. Maar wilt Gij uw levendmakende geest hier in de gemeente toch werkzaam laten zijn. En niet dan alleen maar spaarzamelijk hier een en daar een, maar wilt u rijkelijk onder ons wonen en werken. Gedenkt Gij deze gemeente. Van oud tot jong, van klein tot groot. U kent ze, u weet waar ze wonen. U kent ook alle onderscheiden zorgen en moeite. Zij dat wij korter of langere tijd geleden rondom een open graf stonden. Dat we nu in de eenzaamheid en in het gemis leven. Wilt u zelf, Heere, maar balsem gieten in de wonden die geslagen zijn. En die lege plaatsen vervullen met uzelf. Gedenkt gij aan de zieken die kort of langdurig ziek zijn. Wilt u ook hen geven dat ze het oog op u geslagen mogen hebben en dat ze het bij u alleen verwachten mogen. De genezing voor lichaam bovenal voor de ziel. Gedenk aan de oude mensen, zij dat ze thuis nog wonen of dat ze misschien verpleegd worden in een bejaardenhuis of een verzorgingshuis. Wilt u ook hen niet vergeten, Heren, en geef dat ze ook in het midden der gemeente nog een plaats mogen hebben. Wilt u gedenken aan de jeugd. De kinderen ook in de kerk die in de branding van het leven staan en op wie zoveel afkomt. Zoudt gij ze, Heere, staande willen houden en geven dat ze hun doop niet zullen verloochenen, dat ze hun rug niet aan u zullen laten zien, maar dat ze in tegendeel aan u vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gedenk ook aan de hele kleine kinderen die hier niet zijn. Degene die daar ook op moeten passen. Gedenk ook aan de ongeboren kinderen. Heere, u zult uw naam toch voortplanten van kind tot in het late nageslacht. Geef dat het ook in deze gemeente gezien mag worden. Dat uw werk doorgaat tot in de kinderharten toe. En geef gij gebed bij ouders en bij grootouders. Een leven in de vreze des Heren om hun kinderen op te voeden. Zoals gij van ze gevraagd hebt. Heren, wees zo een God van nabij. Gedenk allen die het moeilijk hebben. Op wat voor manier dan ook. U kent ook de verborgen kruisen. Wilt u ook daar in uw bijstand en hulp niet onthouden. We mogen u ook dankzegging doen, Heren, voor broeder Abouter, met wie het vooruit mag gaan. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar hij mag weer naar huis waarschijnlijk. Geef dat hij, dat dat ook mag gebeuren. En dat de dankzegging toch ook in zijn hart mag opklimmen. Wat zal ik de Heren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Heren, wilt gij ons zo zelf maar geven. Dat wij niet weten hoe we u moeten betalen, maar dat de dankzegging gevonden wordt in een verbroken hart en in een verslagen geest. Dat zijn toch de offers, ook de dankoffers die gij nooit veracht. Heere, gedenk ons. In uw genade, schelt de Satan dat hij van ons vliede, wil u ons uit genade horen. Verdiensten zijn er niet, maar we hebben het zo nodig dat u in ons midden bent. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 79. En daarvan de versen 1, 5 en 7. Psalm 79, vers 1, 5 en 7. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld. Door hun verwoed geweld hun lijken onbegraven verzaden na hun dood. Het gedier in hongersnood en gier en kraai en raven. Het vijfde, waarom zou zich der heidenen macht vermeren? En ook het zevende, hoe zullen wij de schapen uwer weiden? 1, 5 en 7 van Psalm 79. Thank you. Aan het einde van de predikinggemeente zingen wij Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in Jeruzalem, daar staat een beeld, een menorah. Een zevenarmige gouden kandelaar. En daar op die kandelaar, daar staan een aantal momenten afgebeeld uit de geschiedenis van het volk van Israël. En wat een geschiedenis is dat geweest. De geschiedenis van het volk Israël, dat laat ons ballingschappen zien, pogroms, vervolgingen. Dat volk is op meerdere momenten in de geschiedenis de verdwijning nabij geweest. We hoeven alleen maar terug te denken aan die Holocaust in de Tweede Wereldoorlog, toen er zoveel miljoenen Joden gedood zijn. En toch dat volk, het is altijd weer uit het niets als het ware opgekomen. En wat is daar nu het geheim van? Hoe komt het nou dat dat volk toch nog is tot op de dag van vandaag? Dat staat ook op die kandelaar afgebeeld in een tekst uit Zacharia 4. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is het geheim, dat is het wonder achter dat volk. Dat het nog bestaat, dat het er nog is. Het is ook diezelfde geest, gemeente, waar ook onze tekst van spreekt. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Dat is het wonder. Ook achter de geschiedenis die we vanochtend met elkaar hopen te overdenken. En dan gaat het natuurlijk over veel meer dan alleen over dat volk Israël. Natuurlijk, dat is de eerste betekenis van een profetie als deze ook. De eerste vervulling. Die lag natuurlijk in het terugbrengen van dat volk Israël naar het land der belofte, naar Israël. Maar u weet, de profetieën die kennen altijd meerdere lagen van vervulling. En dan mogen we ook tot onszelf inkeren met de vraag, en wat heeft dat nou voor ons nog van te betekenen? Die profetie, dat verschrikkelijke gezicht van de dorre doodsbeenderen. We willen dat doen aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een moeilijke vraag. En die vraag die is natuurlijk, die wordt door de Heere gesteld in het derde vers. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En dan in de tweede gedachte staan we stil bij een onmogelijke opdracht. Dan moet Ezechiël gaan profeteren zoals het in vers 4 gezegd wordt. Profeteer over deze beenderen. En dan in de derde gedachte willen we stilstaan bij het goddelijke wonder. Dan zien we dat die beenderen tot leven komen. Dus Het gezicht van de dorre doodsbeenderen. Een moeilijke vraag, een onmogelijke opdracht en een goddelijk wonder. U begrijpt, onze geschiedenis, deze geschiedenis voert ons terug naar de ballingschap. Kort nadat Jeruzalem en nadat de tempel zijn verwoest, krijgt Ezechiël de opdracht om naar de ballingen daar in Babel toe te gaan. Die mensen daar zijn in wanhoop achtergelaten in Babel. Ze zijn afgesneden, zo zeggen ze in vers 11. Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Ze hebben geen enkele hoop meer op terugkeer. Geen hoop meer dat God nog ooit naar hen zou omzien. En in die omstandigheden moet Ezechiël dan dat woord des Heren gaan verkondigen. Hij is er zelf niet veel beter aan toe geweest. Ook Ezechiël heeft iets gevoeld van die wanhoop. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. De plaats waar God woonde en troonde, de ark die van Gods gunst getuigde, het is allemaal verwoest. Er is niets van over. En wat zal Ezechiël daar nu moeten gaan spreken tegen die wanhopige mensen daar in Babel? De Heere die gaat het hem voorzeggen, zoals het altijd gaat bij de profeten en bij de predikers. En dan laat hij Ezechiël iets zien. Ezechiël krijgt een visioen. Dat is wat anders dan een droom, zoals u weet. Een droom dat ontvang je in de slaap, een visioen dat ontvang je terwijl je klaar wakker bent. En dan krijgt Ezechiël een gruwelijk gezicht te zien. Heel luguber zou je kunnen zeggen. We lezen het in de eerste twee versen. De hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen en hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren er zeer velen op de grond der vallei en zie, zij waren zeer dor. Ezechiël wordt naar een vallei gebracht. Die vallei, dat was eerst jaren geleden het toneel van een veldslag. Daar heeft een verschrikkelijke oorlog gewoed. En het ene leger heeft het andere leger totaal afgeslacht. Tienduizenden doden liggen daar in die vallei neer. In vers 9 zegt de Heer, het zijn gedoden. Mensen die gedood zijn, omgekomen in een oorlog. En die omgekomen soldaten, die zijn daar blijven liggen. Ze hebben geen begrafenis gehad. Hun lijken onbegraven, zo hebben we er ook van gezongen. Die voeden, verzaden na hun dood. Het gedier in hongersnood en gier en kraai en raven. De aaseters zijn er overheen gegaan. De zon heeft geschenen. Stormen zijn er overheen gegaan. En nu ligt daar in een grote wanorde, zo laat de grondtekst ons zien, alles door elkaar heen. Al die botten, al die schedels van al die gedoden, van al die mensen die daar om het leven zijn gekomen. Dat is het gezicht wat Ezechiël krijgt. En hij moet het goed in zich opnemen, want de Heer die laat hem heel die vallei rondgaan. Hij moet goed kijken wat daar aan de hand is. En als Ezechiël dat doet, dan stijgt er als het ware die klacht in zijn ziel op. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer dor. Er heerste daar in dat dal een doodse stilte. Zeer dor. Maar dan wordt de stilte van die vallei verbroken door de stem van de Heere met die moeilijke, met die wonderlijke vraag. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Dat is toch wel een hele wonderlijke en hele moeilijke vraag. Als wij zo'n vraag zouden stellen aan iemand die bijvoorbeeld bezig is met opgravingen. We zien dat nog wel eens. Onlangs stonden er ook nog foto's in de krant van een archeoloog die bezig was om geraamtes op te graven. Het is de vraag of zulke foto's wel moeten verschijnen, gemeente, ook in een krant. Er is toch zoiets als de majesteit van de dood en het respect voor de overledenen. Maar dat tussen haakjes. Maar als je nou aan zo'n man zou vragen, Komt daar nou nog leven in? In zo'n geraamte? Zo'n man die zou je uitlachen. Ja, dat is toch onmogelijk dat geraamte gaat leven. En zoals de klaagvrouwen dat deden bij het dochtertje van Jairus. U kent die geschiedenis toen de Heer Jezus dat zei over dat gestorven meisje. Het kind slaapt. Toen lachten die vrouwen de Heer Jezus uit. Ze bespotten hem. Ze dat kan toch niet. Maar nu stelt de Heer dus die vraag aan Ezechiël. Aan de profeet die zelf door genade had mee mogen maken dat hij geestelijk van dood levend werd. Die iets heeft geleerd van wie God is. En wat God in zijn almacht en in zijn genade vermag. En als dan de Heer die vraag aan Ezechiël gesteld heeft, dan kan Ezechiël twee dingen antwoorden. Hij kan zeggen, ziende op die dorre doodsbeenderen. Heer, dat kan niet, dat is toch onmogelijk. Dat dorre doodsbeenderen, waar geen greintje leven in zit, dat die weer gaan leven. Hij kan ook zien op de Heer en hij zegt, Heer, bij u zijn alle dingen mogelijk, u kunt het. Maar wat doet Ezechiël? Als de Heer die vraag gesteld heeft, dan zegt hij, Heere, gij weet het. Ezechiël geeft als het ware die vraag weer terug aan de Heer. Hij durft geen nee te zeggen, dat het niet kan. Maar hij geeft de vraag terug aan de Heer, ziende ook op wie God is. En dan moeten we maar letten op de namen die hij de Heere geeft, waarmee hij de Heere aanspreekt. Heere. In eerste instantie noemt hij de Heere Adonai. Met kleine letters wordt dat daar geschreven. Dat betekent de Almachtige. Gij zijt de Heere, de Adonai, de Almachtige. Gij kunt het. En dan spreekt hij de Heere ook aan met de verbondsnaam. Met die naam Heere met hoofdletters. Yahweh, dat wil zeggen, hij is de getrouwe verbondsgod. Hij is de genadige God, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En hetgeen dat hij eenmaal heeft gesproken, dat blijft vast en onverbroken over dat volk dat hij zich tot een erfdeel heeft verkoren. Heere, gij weet het. En nogmaals, gemeente, ik zei het al, de profetieën die kennen meerdere vervullingen. De eerste is die letterlijke uitleg. Dat Israël ook eenmaal uit dat land Babel weer teruggebracht wordt naar het land der belofte. Maar wij mogen natuurlijk verder tasten. Wij mogen ook vragen, nou, daar geeft de schrift ons ook toestemming voor. Wat heeft dat nu ons te zeggen? En dan is het natuurlijk zo, gemeente, dat de schrift ook ons op andere plaatsen aanwijst dat onze geestelijke toestand van nature te vergelijken is bij die dorre doodsbeenderen in die vallei. Dat daarmee onze geestelijke staat wordt geschilderd. Dat we geestelijk dood zijn, zoals Paulus het zegt, door de misdaden en door de zonde. We leven wel. De verloren zoon leefde ook. En toch zei zijn vader, deze mijn zoon was dood. Hij was dood voor zijn vader. Hij had zijn vader de rug toegekeerd. Hij was zijn eigen weg gegaan. En zo is het ook met ons van nature, gemeente. Die dood staat, dat is geen passiviteit. Dat is niet iets dat wij dood liggen in de misdaden en de zonden. Zo staat het ook wel in Colossense, maar ik denk dat we het met recht en misschien veel beter kunnen vertalen met wat Paulus zegt in Efeze 2. Dood door de misdaden en de zonden. Juist omdat we misdaden en zonden hebben, bewijzen wij dat we dood zijn, springlevend in de zonde. Maar juist daarom dood. Dat is de doodstaat. We hebben God de rug toegekeerd. We zijn afkerige kinderen geworden. De dood liever gehad dan het leven. De vorst der duisternis toegevallen. Geloven wij dat, gemeente? Geloven wij dat dat zo is van nature in uw en in mijn en in jouw leven? Dat het is zoals De profeet daar heeft gezien dat we zijn dorre doodsbeenderen. Geen greintje geestelijk leven te zien. En zie, zij waren zeer dor. Natuurlijk zal iedereen het toestemmen. Dat het zo is. We zijn daarbij opgevoed, maar gemeente, hebben we het al wel eens gevoeld. Dat die dood in ons werkt. Dat we niet anders kunnen doen. Dan kenmerken van de dood laten zien. Door ons leven, door onze tekorten, door zonde van bedrijven en door zonde van nalatigheid. Alleen maar zondig. Dood door de misdaden en de zonde. Als we nou eens geestelijke... Na de gemeente deze ochtend. We zitten hier als een degelijke gemeente bijeen. Maar hoe zou God ons zien? Hoe zou het er dan uitzien, gemeente, als wij geestelijke ogen zouden krijgen? Als we zo onszelf eens zouden kunnen bezien. Als we zo elkaar eens zouden kunnen bezien. Hoeveel dorre doodsbeenderen zouden er hier dan in de kerk liggen? Mensen in wie geen greintje geestelijk leven te vinden is. Die nog nooit een goede gedachte van God hebben kunnen voortbrengen. Die nog nooit eens getreurd hebben in oprechtheid en in waarheid over hun zonde. En ook na ontvangen genade. Hoe dood en hoe doods en hoe dor kan het ook weer zijn. Dat we God weer de rug hebben toegekeerd. Dat we hem hebben verlaten. Zoals het volk Israël. Hun God, de enige God, de levende God, de rug hebben toegekeerd. En de afgoden hebben gediend. En voelden we daar nu maar eens wat van, gemeente. Want zo vaak ook in het leven van Gods kinderen kan het maar zo voortsukkelen. En kunnen we het er zo in uithouden. In dat dorre, in dat dode. En zijn we zo lauw en zo flauw. Waarom nou eens ogen te krijgen van Gods wegen geschonken. Hoe we er aan toe zijn. Voor het eerst of opnieuw. Zeker als we nog onbekeerd zijn. De Heere, die geven ons zulke ogen. Dat we het zien mogen hoe hij het ziet. Hoe vreselijk de zonde is. Het zou toch gelukkig zijn, gemeente, als we ons op dat plekje terechtkomen. Waar die vraag gesteld gaat voor de mensenkind. Zullen deze beenderen levend worden? Mensenkind, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kun je nou weer levend worden? Om nou die vraag eens aan de Heere terug te geven. Om daar nou niet eens in ongeloof aan voorbij te gaan. Met een halve spot in je hart, al zul je dat misschien nooit zeggen. Of in valse lijdelijkheid. Maar dat je het vroom of goddeloos met die vrouwen, die klaagvrouwen in Capernaum aan het woord van de Heere voorbij leven. Of dat we ook, misschien in wanhoop, dat kan ook nog. Hè, zoals die ballingen in Babel, die hebben gezegd, wij zijn afgesneden. Die als vermoeide schapen gaan neerleggen en zeggen van, er is geen mogelijkheid meer, het kan niet meer. In wanhoop te neerleggen. Maar om het nou eens aan de Heere terug te gaan geven. Om nou eens iets in te gaan leven van die afgesneden zaak. De onmogelijkheid aan onze kant. Maar om het dan te zeggen, Heere, Heere, gij weet het. Laat dat ook in uw gebed toch de beleving zijn. Of dat u daaraan ontdekt mag worden aan wie u bent. Want we kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, de Heere die moet het toepassen en daarbij gaan neerliggen, maar gemeente, dan kan zo'n rechtzinnige waarheid nog een leugen in onze mond worden ook. Als we eraan voorbij leven datgene wat de Heere zegt, dat we goddeloos zijn en dood zijn door de misdaden en dat we er zo in uit kunnen houden. Dat doen wij toch ook niet als de dokter tegen ons zegt dat we de gevreesde ziekte hebben. Dan veren we toch op en dan zeggen we, dokter, is er nog wat aan te doen? Kan ik nog een medicijn krijgen? Is er nog een mogelijkheid dat ik toch nog zou kunnen blijven leven? Nou zo eens bij de Heere terug te komen. Heere, gij weet het. Almachtige God, gij kunt het. Heere getrouwe verbondsgod, gij hebt uw woord toch laten prediken en verzegelen ook aan mijn voorhoofd. Om nou zo eens naar de Heere terug te gaan. Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid toch te hulp. Of zit hier iemand die moet zeggen, en ik heb dat gevraagd. Ik ben ook in oprechtheid naar de Heere teruggegaan. Ik heb die vraag aan hem voorgelegd. Ik heb in de nood oprecht tot hem gebeden, maar hij heeft mij laten staan. Hij heeft mij niet verhoord, maar hij heeft gezegd, ga weg van mij. Ik kan u niks aan u doen. Gemeente, als we nou zo in de onmogelijkheid terechtkomen, als we het nou aan hem terug mogen geven, dan zullen we het toch ervaren. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst toch oneindig groot. Er zal toch niemand kunnen zeggen, ook onder ons, die het heeft ervaren, dat God een bidder laat staan. En dat iemand die worstelt in de strijd en in de zorg om zijn ziel, hem teleurgesteld wegzendt. Zou de Heer het nou spreken? En het niet doen. Zou hij het nou zeggen en het niet bestendig maken? Dan zal er toch ook iets gebeuren in het leven. Want laten we ook de profetie volgen wat er dan gaat gebeuren. Als die doodse stilte ook wordt doorbroken na die moeilijke vraag. Dan krijgt Ezechiël ook een onmogelijke opdracht. En als wij de schrift niet zouden kennen, gemeente, dan zouden we niet kunnen bedenken wat Ezechiël moet gaan doen. Profeteer over deze beenderen, zegt hij in vers 4. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dan moet Ezechiël te midden van al die dorre doodsbeenderen die daar liggen gaan profeteren. En wat is nou profeteren? Jongens en meisjes, dat is niet dat de profeet hier de toekomst moet gaan voorspellen. Hij moet niet iets gaan voorzeggen, maar hij moet gaan prediken. Hij moet het woord Gods gaan spreken. Gij dorre doodsbeenderen, hoort des Heere woord. En dat lijkt natuurlijk dwaasheid, dat lijkt de reinste onzin. Dat is toch vergeefse moeite, er zijn immers geen oren die kunnen horen. Er is immers geen hart dat opmerkzaam kan zijn, Heere, dat is toch palen voor de zwijnen werpen. Nee, zegt de Heere, dan dat is het niet. Daarom profeteer, predik het woord. Niet alleen maar tijdelijk, maar ook juist ontijdelijk. De gemeente, als er ergens ook hoop is voor hopelozen. Als dat mag gepredikt worden, dan is het ook vanuit dit gedeelte. Dat waar alle hoop mij gans ontviel, waar niemand zorgde voor mijn ziel, daar laat God het nou prediken. Daar moet u maar op letten in vers 12, daar zegt de Heer, nou daarom profeteer. Dat staat tegen die achtergrond van die klacht van dat volk. Onze beenderen zijn verdord. En onze verwachting is verdord, verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer, zo zegt de Heer. Juist tegen die achtergrond van die dorre doodsbeenderen. Juist tegen de achtergrond van die doodstaat. Daarom vanwege wie God is. Vanwege zijn namen. Daarom vanwege zijn beloften en vanwege zijn genadeverbond. En dan staan er een aantal beloften ook in vers 12, maar dan staat er in vers 12 ook een drietal woordjes gemeente. Dat is nou juist het wonder achter heel deze geschiedenis. Ziet u ze staan, u ziet die beloften, zie ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen. En ik zal u brengen in het land Israëls. En dan staat er dit. O mijn volk. En gemeente, daar ligt nou alles in verklaard. Daar liggen de heilsfeiten in verklaard. Daar ligt de prediking, daar ligt de profetie in verklaard. Dat God daar zegt. O mijn volk. Dat is toch het wonder dat God dat volk nog mijn volk noemt. Dat volk dat zich van hem had afgekeerd. Dat gerookt had op de hoogten. Dat zich tot de afgoden had gewend. Dat hun eigen God, de levende God, had verlaten. De Heer die had naar recht dat volk kunnen laten liggen in de ballingschap. Hij had ze kunnen laten liggen in die doodstaat. Maar nu zegt hij het. O, mijn volk. Ik hoop dat u dat verstaat, gemeente, maar die woorden die wijzen erop dat God nu van zijn volk niet af kan. God moest wel terugkeren tot dat volk dat daar in de ballingschap ter neer lag. En waarom? Was dat omdat dat volk nu toch weer berouw had gekregen? Was dat omdat dat volk zo ellendig eraan toe was en omdat het toch weer naar God ging vragen en tranen had en gestalten en allerlei andere dingen? Nee, gemeente, dat was alleen vanwege dat soevereine welbehagen. Het feit dat God dat volk Israël weer opzocht, dat lag verklaard in de eeuwigheid. O mijn volk! Israël was het uitverkoren volk. En dat zal het blijven tot aan het einde der tijden toe. En ook vanuit deze profetie mogen er nog beloften liggen, ook voor dat volk. Dat altijd zijn volk blijft. De gemeente, nu heeft het Gode behaagd. Daar hoort u ook dat welbehagen in doorklinken. Het heeft Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Want als we de lijnen dan door gaan trekken, dan moeten we ook zeggen dat de prediking in de eeuwigheid al door God is gewild. En dat hij zijn predikers ook heen zendt. Tot mensen die midden in de dood liggen. Tot mensen die zo dor zijn. En zo doods. Geen greintje geestelijk leven. En wat moet er dan gepredikt worden? Wel, allereerst de doodstaat van de mens. Als Ezechiël de opdracht krijgt om te prediken, dan moet hij die mensen aan gaan spreken. Gij dorre doodsbeenderen. Dat moet toch eerst gezegd worden. In welke toestand dat u en ik van nature liggen. Dood en dor. En die doodstaat die moet aangewezen worden en die moet ook verklaard worden zoals we in de eerste gedachte hebben gezien. Geen passiviteit, geen lot, geen tragiek wat ons is overkomen. Daar kan je toch niks aan doen en je ligt nu dood in de misdaden en je bent totaal overgeleverd aan... Nee, gemeente, het is een schuldige doodstaat. We zijn vijandig dood. We staan tegenover God. Met de wapens van verzet en tegenstand in onze handen. En daarom dood. En daarom moet de zonde ook als zonde worden aangewezen. En de gruwelijkheid van de zonde als zonde tegen God moet herhaald en benadrukt worden. Maar nu mag er ook tegenover die doodstaat en tegenover die gruwelijke zonde het woord van genade gepredikt worden. Hoort des Heren woord. En dan moet Ezechiël gaan verkondigen dat God zegt, ik zal. Het staat er vol mee in dit hoofdstuk. In het 12e vers komt het ook bij elkaar. Ik zal uw graven openen. Ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen. Ik zal u brengen in het land Israëls. Wat is prediking, gemeente, anders dan belofte prediking? Haalt u de beloften uit de preek weg. En er blijft geen prediking over. En wat is dan de inhoud van die beloften? Daar kunnen we natuurlijk heel veel over zeggen. Maar de belofte van het evangelie, zo zegt door de catechismus, is toch de vergeving der zonden. En een recht op het eeuwige leven. Als het gaat om de belofte in de Bijbel, dan gaat het om de zaligheid, dan gaat het om het heil. En dat moet nou worden verkondigd, zo zeggen ook onze Dordtse vaderen. Met bevel van geloof en van bekering. En tot wie? Tot allen en een iegelijk. Wie het maar horen wil. En wie zijn dat? Dorre doodsbeenderen. Anders niet en meer niet. Ga dan heen, zo zegt de Heer Jezus. En verkondigt het evangelie, verkondigt de blijde boodschap, verkondigt mijn beloften aan alle creaturen. Heel de wereld. En dat is toch een wereld vol met dorre doodsbeenderen moet het horen. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niets zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Ja, maar een dode kan toch niet horen? Een onbekeerde die kan toch niks met die belofte doen? Is het niet zo dat je onbekeerde zondaren, dat je die alleen maar de wet moet prediken? Heel scherp en ontdekkend. En dat je pas aan ontwaakte zondaren het evangelie mag verkondigen. Dat wordt wel zo gedacht, gemeente. Maar hoewel de verleiding natuurlijk groot is om het zo te doen. De Heere die zegt het, profeteer. Tot wie tot door het doodsbeenderen en wat mijn belofte. En natuurlijk moet de doodstaat nogmaals gepredikt worden. Scherp en ontdekken. Maar hoe kan ik nou uitmaken, gemeente, wie van u ontwaakt is? Hoe kan onze dominee het uitmaken tot wie hij nou de belofte moet verkondigen? Als wij onderscheid moeten gaan maken, voor jou is de wet. En voor jou nog niet, voor jou zijn de beloften nog niet. Gemeente, er zal altijd misbruik worden gemaakt van de prediking van vrije genade. Er zal altijd misbruik worden gemaakt van de belofte prediking. En het zal altijd zo zijn dat de wet, de scherpe prediking van de wet, juist door dat beginnende leven zich wordt, op zichzelf wordt toegepast. En dat de hypocrieten zo snel maar naar de belofte grijpen. Maar daar mag een prediker geen rekening mee houden. Een prediker moet alleen dat woord des Heren verkondigen. Tot allen en een iegelijk. En al is er dan een Saul onder de profeten en een Judas onder de discipelen. En een Demas onder de predikers. En al zijn er vele hypocrieten. Maar niettemin moet het verkondigd worden. Met bevel van geloof en van bekering. De belofte van God. En een prediker mag dat doen ziende op de grote profeet en leraar. In de verwachting dat die profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Die toch in het gewaad van het woord voor ons staat. En achter de profetie ook van Ezechiël, daar zien we toch de Heer Jezus Christus oprijzen. En daar zien we dat hij zichzelf aanbiedt. En dat hij mensen tot zich roept, wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle gij einden der aarde, alle doodsbeenderen, wend u naar mij. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Door die levendmakende woorden van de Heer Jezus Christus. Zullen mensen gaan horen onder de prediking en zal dat grote wonder. Zal plaatsvinden, want de Heer zal nooit toestaan. Dat dat woord van de prediking ledig tot hem zal wederkeren. En als er dan mensen moeten zeggen, ook ziende op zichzelf. Het is afgesneden, ziende op mijzelf. Ik kan niets meer in mezelf ontdekken. Zo door en zo dood. Zo onbekeerd. Altijd maar weer die zonde. Ik kan mezelf niet verbeteren. Ik kan mezelf niet bekeren. Dan mag je toch die vraag teruggeven aan de Heere. Gij weet het. Gij kunt het. Gij wilt toch dat mensen tot leven komen. Heere, wilt gij zoals Augustinus dat ook zei. Wilt gij zelf dan werken. Datgene wat gij beveelt. En wilt ge dan bevelen wat gij zelf gegeven hebt? Ik kan me niet bekeren. Ik heb geen ogen om te zien. Ik heb geen oren om te horen. Ik ben zo dor en zo dood zoals die schedel die daar ligt. Ik heb geen handen. Ik heb geen spieren. Ik heb niets om tot u te gaan. Maar u kunt het toch. Al wat u ontbreekt, zo zegt de Heer, dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En dan mogen we toch verwachting hebben, gemeente, op de prediking. Niet omdat die verwachting in u ligt of in mij ligt. Maar dan mag er toch een verwachting liggen in het feit dat God het is. Die gezegd heeft, profeteer. Ook over die dorre doodsbeenderen, ook al kunnen ze niet horen. Maar ik zal maken. dat ze horen. Ik wil en zij zullen. En daarom mag er gepredikt worden. Daarom mag u zich zetten ook onder de prediking. Met de bede in ons hart. Heere, wilt gij zelf er zorg voor dragen. Dat dat woord niet ledig tot u wederkeert. Maar wilt gij doen wat u behaagt en wilt u dat wonder nog eens herhalen. Uit die vallei van die dorre doodsbeenderen dat al zoveel keren herhaald is. Ook in de bekering van zondaar. Dat goddelijke wonder, gemeente, en dan komen we bij de derde gedachte. Dat gebeurt op de prediking van Ezechiël. Hij doet niks, maar hij hoeft alleen maar te spreken. En ik profeteerde, gelijk mij bevolen was, zo zegt hij in vers 7. En er werd een geluid als ik profeteerde. En zie een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. Daar staat Ezechiël te profeteren. Tot die dorre doodsbeenderen. En dat goddelijke wonder dat vindt plaats. Daar ziet hij wat bewegen. Daar hoort hij een geluid. En dat geluid dat zwelt aan. Het wordt een beroering. Een gedreun, zo staat er eigenlijk. En elk been komt tot zijn been. Dat wil zeggen, alles komt bij elkaar wat bij elkaar hoort. De schedel van de ene gevallene komt niet op de nek van een andere te staan. Maar alles hoort bij elkaar. Precies datgene wat bij elkaar hoorde van de ene mens. Dat past in elkaar. En Ezechiël die ziet toe. En hij ziet hoe dat er zenuwen opgelegd worden, hoe dat er spieren opkomen, hoe dat er vlees opgelegd wordt. Hoe dat er een huid overheen getrokken wordt. Maar nog geen geest in hen. Er liggen allemaal lichamen daar, compleet. Maar nog steeds dood, er is nog geen adem in. Er kunnen allerlei gedachten natuurlijk aan verbonden worden. Hoe het er uiterlijk uit kan zien. Ook in ons eigen leven. Hoe netjes we christelijk kunnen leven misschien. Hoe er uiterlijk misschien geen vuile vinger op ons leven te leggen valt. En wij zijn geen hartenkenners. Maar toch nog dood. Dat we geen leven voortbrengen. Dat er geen geest in ons is. Maar toch geloof ik, gemeente, dat die gedachte hier niet echt van toepassing is. Want we moeten toch zeggen dat wat God is begonnen, dat Hij dat ook zal voleindigen. En als Hij begonnen is met dat vlees op die beenderen te leggen, en als Hij begonnen is met die spieren te geven en die zenuwen en die huid, dan zal Hij ook ervoor zorg dragen dat die lichamen gaan leven. Dan gaat hij zijn geest uitzenden, want dan krijgt Ezechiël nog weer een opdracht. Profeteer tot de geest, zo zegt hij in vers 9. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden. En als Ezechiël dat doet, dan komt die geest, die levensgeest, want het is nog steeds in dit visioen de geest van het leven. Die komt aanwaaien en die brengt heel die vallei tot leven. En heel die vallei, gemeente, dat wordt tot een opstandingsveld. En daar staat een machtig leger van levende mensen op hun benen. En de uitleg, zo zei ik al, gemeente, die bestaat natuurlijk uit meerdere lagen. Ik kan er niet alles van zeggen, slechts een enkele gedachte. Allereerst natuurlijk dat volk weer terug is gekomen in dat eigen land. Ze zijn levend geworden, ze zijn teruggebracht in het land Israël. Die eerste vervulling, dat hebben we gezien. Er zijn meerdere vervullingen van deze profetie. We zien dat bijvoorbeeld op de Pinksterdag, waarop deze profetie ook een nadere vervulling kreeg. Toen daar al die dode mensen die onbekeerd naar de kerk kwamen, die 3000, dat die door die levendwekkende geest tot leven zijn gewekt. Ik geloof ook dat er in deze profetie nog beloften liggen voor het volk Israël vandaag. Dat ligt in het verdere van deze profetie ook. Ik laat dat nu rusten, maar u kunt dan ook denken aan de versen 21 tot en met 25. Waar er gesproken wordt over dat het volk Israël achter één knecht, mijn knecht David, zal koning over hen zijn. Nou, David was daar al gestorven, dus dat moet wel over die meerdere David gaan. De Heer Jezus Christus, dat volk Israël, er liggen nog beloften voor de bekering van dat volk. Het blijft Gods volk. Maar dat laten we nu rusten. En laten wij inkeren tot onszelf, gemeente, want er ligt natuurlijk ook een vierde laag in de profetie. En dat is, wat heeft dat nu ons te zeggen? Dat woord van deze profetie en dat wonder. Hoe krijgt dat nou zijn vervulling in een mensenkind vandaag? Die dood is door de misdaden en de zonde. En hoe wordt zo'n mens nu tot leven gewekt? Wel, dan moeten we zeggen, dat gebeurt door woord en door geest. Dat zijn de middelen waardoor u, als u nog dood bent door de misdaden en de zonde. En als jij de Heere nog niet vreest, dan zijn dat de middelen die God gebruikt om een mens tot leven te wekken. Geen bijzonderheden, geen wonderlijke uitreddingen, geen gemoedelijkheden. Die kunnen er wel bij komen, maar gemeente, dat is het wezen niet. Het wezen is door woord en door geest. En dan is het nog een wonder van zijn genade, van zijn welbehagen ook, mogen we zeggen, dat God het behaagd heeft om door de dwaasheid der prediking mensen tot leven te wekken. Hij zendt nog predikers uit. Dat is nog een teken van zijn gunst. En dat er nog hoop is voor hopelozen, ook voor u en ook voor jou. Dat er nog een mogelijkheid is dat je bekeerd wordt. En dat je, net zoals die duizenden mensen daar op de Pinksterdag, zo onbekeerd naar de kerk gekomen bent. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek, tevreden met je eigen leven. Zo dood dat je je doodstaat niet eens kent. En er hoeft maar één woord gesproken te worden. Er hoeft maar één pijl afgeschoten te worden, zoals Petrus het ook deed. En we liggen ineens midden in de dood. Dan worden we doorstoken in ons hart, zo staat er ook in Handelingen 2. Verslagen in het hart, doorstoken in het hart. En dan we gaan uitroepen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Dat we erachter komen door de prediking, dat we verloren liggen in zonde en in schuld. Als die Heilige Geest, gemeente, de intrek gaat nemen in ons hart. In de wedergeboorte, daar is ook zoveel van te zeggen. Dat kan allemaal vanochtend niet. Maar ik geloof dat de mens in ieder geval deze twee dingen dan leert. Het eerste is dat God een heilig God is. Daar gaan we dan besef van krijgen. Dat we het gezondigd hebben tegen die God. Tegen die heilige God. Tegen die levende God. Het tweede, dat we gaan beseffen dat wij verloren schepselen. Ja, verdoemelijke schepselen zijn voor hem. En dat hij alle reden heeft om ons maar weg te werpen. Die twee dingen ook geboren worden in ons hart. Dat leert de geest. Zo gauw we in het hart intrek nemen. Dat we gezondigd hebben tegen een goeddoend God. Als we daar iets van zien, gemeente, dan kent u het in uw eigen leven. Dan ga je je zaligheid met vrezen en met beven werken. Mannen, broeders, wat moeten we toch doen? Dan ga je kloppen, dan ga je roepen. Hoor hoe een boeteling pleit. Dan wordt er een levende vraag ook in je hart geboren door God ingegeven. Mensenkind, doorziet ge toch uw lot. Hoe zult ge toch rechtvaardig verschijnen voor God? Want dan gaat die geest het verstand verlichten. Dan gaan we met verlichte ogen des verstand de Bijbel lezen. Dan neemt de Heilige Geest ons mee en die trekt ons door het woord heen. Dan krijgen we ons aangeboren aangezicht te zien in de schrift. Dan leren we te zien wie dat we geworden zijn. Dan gaan we op de heup kloppen, op de borst kloppen. O God, wees me de zondaar toch genadig. Een hart dat opmerkzaam gemaakt wordt.
Ook op wie de Heer Jezus Christus nou wordt. Dan worden we ervan overtuigd dat dat bloed zo noodzakelijk is. Dan worden we ervan overtuigd dat hij zo dierbaar en zo gepast is. En op Gods tijd, gemeente, zal de Heer dan ook verklaren wat nou de grondslag is van de zaligheid. Dat wat nou door de Heer gezegd wordt, o mijn volk. Dat daar nou het geheim achter ligt. Dat een mens opgeraapt wordt uit de grootste nood en dood. Dat een mens het gaat zeggen, oh waarom was het toch op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Wel het enige is omdat God gezegd heeft, o mijn volk. En dat God dat volk nooit los zal laten. En dat hij ze ook nooit los kan laten. Maar dat hij nu verplicht is aan zichzelf. En aan zijn woord en aan zijn eed en aan zijn trouwverbond. Om dat volk te redden. Om dat volk te zaligen. Gemeente, als we daar eens een indruk van krijgen. Als we daar door genade eens bij worden gebracht. Wat een wonder wordt het in het leven. En dan komt het allemaal zo vast te liggen ook in het leven. Ik vroeg eens aan een vrouw die op haar sterfbed lag. Maar wat nou als de Heer je straks toch wegstuurt? Ze mocht getuigen van Gods genade, maar ik zei, als je nou toch voor een gesloten deur komt, als de Heer nou toch straks zegt, ga weg van mij. En die vrouw die had zo'n zicht op de grondslag ervan, die zei, ja, dat... Daar heb ik niks bij te verliezen. Want ik ben al verloren. Dat heb ik mezelf waardig gemaakt. Maar God heeft er alles bij te verliezen. Hij heeft er zijn naam bij te verliezen. Hij heeft er zijn eer bij te verliezen. Hij heeft er zijn trouw bij te verliezen. Kijk, gemeente, dat is het geheim. Dat is het geheim van de zaligheid. Dat is het geheim van de prediking. Dat zo'n volk niet meer verloren kan gaan, omdat hij het gezegd heeft, o mijn volk. Dat in de stilte van de eeuwigheid God al dat volk heeft gemijnd, om het zo te zeggen. Dat hij daar in zijn trouw heeft gezworen, dat hij dat volk zalig zal maken. Hij wil dat volk bij zich hebben. Hij wil met hen tot in eeuwigheid leven. En daarom zijn ze opgewekt, omdat hij dat wil. En nogmaals, gemeente, dan moeten we niet gaan afwachten of dat we daar wel bij horen. Want dat boek des levens waarin dit volk geschreven staat, dat blijft voor ons gesloten. Dat zijn de verborgen dingen voor de Heer onze God. Maar dan moeten we kijken naar wat God heeft behaagd. En hij heeft het God behaagd door de prediking. Zalig te maken die geloven, daar mag u allemaal onder zitten. Onder de prediking van vrije genade. De Heer heeft het gezworen bij zijn eigen bestaan. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Heeft geen lust, gemeente, om die dorre doodsbeenderen de eeuwige dood in te zenden. Maar hij roept het en hij laat het nog verkondigen, ook over u. Sta op, uit uw doodstaat. Hoor naar de stem des levende Gods. Wend u naar mij en word behouden. Op hoop en tegen hoop, gemeente. Niet in moedeloosheid gaan neerzitten, ziende op uw dood staat en dat dat toch zo onmogelijk is. Ook niet in ongeloof eraan voorbij leven. Niet in een valse lijdelijkheid. Maar om het nou bij de Heere terug te leggen. Heere, gij weet het. Gij kunt het. Het ligt alles in uw handen. Heere, ik geloof, maar kom nou toch mijn ongelovigheid te hulp. Dan zullen we het toch ervaren. Dat hij toch schoon oneindig hoog het oog slaat op hen die nederig knielen. En dan zullen we ook na ontvangen genade ook hem altijd nodig blijven krijgen. Omdat we nooit meer kunnen worden. En gemeente, laat dat ook zo zijn. Laten we geen stand ophouden, ook niet na ontvangen genade. Maar laten we blijven bij het ellendige zondaar zijn. En dan mogen we dan wel eens uit de hand van de Heere zijn gaven genieten. Maar toch nooit meer worden dan als een ellendige zondaar s'avonds je knieën weer buigen. En dat dat woordje genade al meer betekenis gaat krijgen in ons leven. Dat je dat nou gaat leren spellen, Heer, het kan alleen maar uit genade. Als een ellendige, als een dode zondaar door hem altijd weer opgezocht worden. Om zo in afhankelijkheid te blijven bidden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen.
Voor wij van hier gaan, buigen wij ons nog voor u neer. Om u te vragen of dat gij de stille naprediker van dit gesproken woord wilt zijn. Dat wij er niet de verkeerde kant mee opgaan, zoals we van nature die neiging hebben. Zij dat wij het in ongeloof weer naast ons neerleggen. En dat we weer doorgaan, ook in dat doodse en dat dorre leven, waarin we het van nature ook zo naar ons zin hebben. In de zonden en in de misdaden. Het zij dat wij ook, dat kan ook in wanhoop neerliggen, ziende op onszelf, als we altijd maar naar binnen blijven staren. Dan is het inderdaad een afgesneden zaak, Heren. En laat dat ook eens beleving worden, dat het bij onze kant verloren ligt. En dat we niet verloren hoeven te gaan, maar dat we al verloren, dat we al afgesneden zijn. Maar laat dat ons ook toch het oog doen opheffen tot u die in de hemel zit. In afhankelijkheid van uw werk, in afhankelijkheid van uw genade. Om het zo alleen van u te verwachten, Heer. En dan hebt u toch zoveel beloften gegeven die een arme verloren zondaar moed geven. Om haar aan te houden en om moed te grijpen. Want gij zult zulke mensen toch nooit laten liggen als ze gaan leren roepen uit de diepten van ellende. Dat wekt toch uw erbarmen op. En dat niet om redenen in die mensen, maar om redenen uit uzelf. Wat gij van uzelf zegt, dat gij groot van langmoedigheid en goede tierenheid zijt. En Heere, dat dat ons nou vrijmoedigheid mag geven, om ook deze ochtend aan te kloppen aan de deur der genade. Zo dood en zo dor als we zijn, Heere, dat we toch nooit zullen proberen om onszelf nog wat op te knappen.
Dat we nooit zullen proberen om nog die door het doodsbeenderen wat op te poetsen, Heere, want het is slechts blinkende vijandschap tegen u. Maar dat we zo arm en verloren als dat we zijn, ons zullen melden aan de troon der genade. Op hoop en tegenhoop. In het besef van eigen onwaardigheid en verlorenheid, om het zo bij u te verwachten. En dat niet alleen voor het eerst, Heere, maar ook na ontvangen genade. Ligt het toch weer zoveel reden om onszelf te verfoeien in stof en as. Het zal nooit kunnen om ons, Heere. U zult ons voorbij moeten gaan, al zou er zelfs dat spreekwoordelijke nagelschrapseltje aan toegevoegd moeten worden. Maar nu mag het ons moed geven, Heere, dat gij tot door het doodsbeenderen hebt gesproken. En dat gij dat woord toch niet ledig tot u laat wederkeren. Heere, doe het ook vandaag. Doe het ook deze ochtend. Laat die Pinkstergeest ook zijn werk doen, Heere. Bij jong en oud en bij klein en groot. Ga met ons deze dag. Bewaar ons voor het zondige. Breng ons ook vanavond hier weer bijeen rondom uw woord. Gedenk ons in uw gunst. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot gemeente Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging. Blijft vast en onverbroken. 89 vers 14. Met een biddend hart de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en gaat dan heen in vrede naar uw woningen. De Heren zegene u en hij behoede u.
De Heere doet zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.